En we zongen net zo mooi, ik eer u, ik aanbid u, u bent mijn God. En eigenlijk ga ik daar vandaag over preken. Maar misschien wel een beetje op een andere manier als dat u verwacht of gewend bent. Het is sowieso een voorrecht dat ik vandaag in jullie midden mag zijn. En ik wil ook graag tegen jullie allemaal zeggen, Culemborg, groet Tiel. De schuilplaats doet jullie de hartelijke groeten. En we voelen ons verbonden met elkaar. En dat is mooi. En vandaag wil ik graag spreken over een onderwerp wat alles te maken heeft met God eren en God aanbidden. Maar wat ook in de geschiedenis wel eens tot wat problemen heeft geleid. Misverstanden. Verkeerde leren daarover. En daardoor zijn er dingen fout gegaan. Maar ik wil graag vandaag het hebben over de zegen van het geven. Want ik geloof dat dat een belangrijk onderwerp is in het Koninkrijk van God. Net zoals er ook veel andere belangrijke onderwerpen zijn. Sommige mensen vinden het ingewikkeld om te spreken over geven. En dan in het bijzonder als het gaat over geld. En toch, als we in de Bijbel lezen, dan komen we veelvuldig het principe van God tegen die betrekking hebben over geld of onze bezittingen. Gerrit had het net al over mooie huizen en mooie auto's. Nou, mooie auto's komen we in de Bijbel niet tegen, maar we komen wel rijkdom tegen. We komen wel mensen tegen die vermogen hebben, mensen die rijk zijn, mensen die geld hebben. En dat God iets tegen ons zegt, tegen hen zegt en tegen ons zegt over geven en over ons geld. Howard Dayton is een schrijver die verschillende christelijke boeken geschreven heeft over het Koninkrijk van God en de financiën daarbinnen. En die heeft onderzocht hoeveel teksten er in de Bijbel staan die gaan over bezittingen of geld. Nou, dan vraag ik gelijk maar even aan jullie voorganger. Heb je enig idee, Gerrit? Hoe vaak komt dat voor? 2350 keer in de hele Bijbel. Dat had ik ook niet gegokt als ik dat niet gelezen had. En ik heb ze niet allemaal nageteld. Dus als het er 2349 zijn, vergeef me. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken van hoeveel keren komt er iets in de Bijbel voor over gebed, wat wij over het algemeen een veel belangrijker onderwerp vinden, dan komen we dat 500 keer tegen. Nou is het niet zo iets wat je het vaakst in de Bijbel tegenkomt, dat het ook het belangrijkste is. Maar het geeft wel iets aan dat God en Jezus het niet zo'n probleem vonden om ons te leren wat zijn principes zijn over het Koninkrijk van God. En dan met name over financiën, over geven. Bijvoorbeeld 38 van de gelijkenissen, van de 38 gelijkenissen die de Heer Jezus zegt, gaan er 16 over dit principe. En daarom wil ik het daar vandaag met jullie over hebben. Want ik geloof dat het een geweldig principe is. Dat als we daarin mogen leven en daarin mogen wandelen, dat we daar ontzettend blij van worden. Om God te eren. Om Hem te aanbidden. Met heel ons leven, met heel ons hart. Met alles wat in ons is. En daar hoort ook het stukje geven bij. Voor God is het geen moeilijk thema. En het is ook niet een thema waarvan hij zegt, daar zou je het beter niet over moeten hebben. Maar ik snap wel dat het in deze tijd een wat moeilijk thema is. Want er zijn, zoals ik al zei, in het verleden, in de vroege kerkgeschiedenis, nog wel eens wat fouten meegemaakt. Dat mensen onder druk werden gezet om hun bezittingen af te staan aan de kerk, zodat de kerk rijkdom zou verwerven. Ook op andere plekken is er zijn mensen gemanipuleerd? Zijn woorden verdraaid waardoor ze zich een soort van verplicht voelden om te geven? En ik geloof niet dat deze manieren de manieren zijn die God behaagt. Dat het door woorden te verdraaien of door mensen onder druk te zetten, dat hij daardoor aanbeden kan worden en dat hij daardoor geëerd kan worden. Dat is niet wat God behaagt. Maar ik geloof ook niet dat het dan de bedoeling is dat omdat het wel eens mis is gegaan, dat we er dan niet meer over praten. Want dat is ook niet goed. Het is goed om de dingen eerlijk en goed met elkaar te bekijken. God wil zich laten kennen aan hen die hem ernstig zoeken. En het kennen van God, dat is zoiets als een persoonlijke relatie met hem ontwikkelen. Horen wat er in zijn hart is. Horen wat hij tegen jou zegt. God is niet een God op grote afstand. God wil een God zijn van jou persoonlijk. God wil een God zijn die met jou persoonlijk van hart tot hart spreekt. Die door zijn geest in jouw hart en in jouw denken ideeën kan neerleggen. Die hij in jou kwijt wil. Waar hij je graag in wil helpen. En zo kunnen we dus ook in die relatie ontdekken wat de principes van God zijn. Want de principes van God, die komen uit zijn hart. Als we mensen spreken en die zijn van ergens vol van overtuigd, dan is het vaak niet omdat ze dat een rijtje is wat ze uit hun hoofd geleerd hebben, maar omdat ze op een bepaalde manier zijn opgevoed met van, dat doe je gewoon zo, of dat hoort gewoon niet. Dat zit diep verankerd in jouw hart of in mijn hart als we zo leven. En zo is het ook met God. Als we in zijn hart kijken, dan komen wij erachter wat zijn principes zijn. En hij wil dat wij die principes leren kennen. En die kunnen we leren kennen door verbonden te zijn met zijn hart. Maar ook door te lezen in zijn woord. Door zijn woord te bestuderen. En om dat woord wat we leren, wat we ontdekken, waar we openbaring over krijgen, om die toe te passen in onze eigen levens. Want dingen horen, de waarheid kennen, maar het niet doen, dat is eigenlijk als die man die ging bouwen en die zijn huis bouwde op zand. Maar wij willen ons huis bouwen op de rots. En dat is hij die het woord hoort en het ook gaat doen. En zo zijn er bijvoorbeeld veel christenen geleerd dat de wortel van al het kwaad geld is. En misschien kent u die tekst wel. Die staat in 1 Timotheus 6 vers 10. Dus misschien, als u een Bijbel heeft, kunt u even meekijken. 1 Timotheus 6 vers 10. Ik wacht heel even tot het geritsel voorbij is. Dan weten we allemaal dat we er zijn. En daar staat, en ik lees hem uit de NBV. Want de wortel van al het kwaad is geld. Staat dat er bij u ook? Oh, daar staat iets anders. Ja, maar heel vaak werd gezegd, de wortel van al het kwaad is geld. Maar de Bijbel zegt, het is niet geld, het is geldzucht. Die zich daaraan overgeven, door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald. En hebben ze zichzelf veel leed berokkend. En dat is wat er zo makkelijk mis kan gaan. Als je niet zelf leest en ik zeg, ja, maar weet je, de wortel van al het kwaad is geld. Dus ik, nou, de voorganger uit Culemborg die zei, de wortel van al het kwaad is geld. Geld is echt een heel groot probleem. Moeten we, dat is heel slecht. Daar moeten we niks mee te maken willen hebben met al die principes. Nee, we moeten lezen wat er staat. En er staat, de wortel van al het kwaad is geld, zucht. Dus geld op zichzelf is niet goed of kwaad. Geld op zichzelf is een middel wat in de wereld gebruikt wordt en in het koninkrijk van God gebruikt wordt. Dat zullen we zo meteen nog zien. Maar geldzucht, degene die het in zijn zak of in zijn handen heeft, of die het in beheer heeft, daar gaat het om. En daar gaat het misschien ook wel eens fout. Een ander woord voor beheren van geld is rentmeesterschap. En de Bijbel die noemt ons rentmeesters. Niet alleen van geld, van heel veel dingen. Wij hebben heel veel dingen van God toevertrouwd gekregen waar wij rentmeesters over mogen zijn. Beheerders over mogen zijn. En een rentmeester is iemand, bijvoorbeeld als het over, vroeger over geld ging, iemand die het geld van iemand anders in beheer had. Tegenwoordig spreken we iemand niet meer aan met rentmeester, maar ik denk dat jullie hem in deze kerk penningmeester noemen. Klopt dat? En als u ondernemer bent of als u in een bedrijf werkt, dan komt u waarschijnlijk een collega tegen en die heeft op zijn visitekaartje controller of boekhouder staan. En dat zijn ook rentmeesters. Dat zijn mensen die niet, dat is niet hun geld, maar zij beheren dat geld wel. En je zou je voor kunnen stellen hoe gek dat zou gaan als die dingen een beetje door elkaar zouden gaan lopen. Bijvoorbeeld als Gerrit heeft een eigen bedrijf en als zijn boekhouder op een gegeven moment een keuze zou maken. Gerrit kijkt op een gegeven moment op de bankrekening en die denkt van, zo wat? Dat ken ik helemaal niet waar de geld heen is gegaan. Dus die gaat naar de boekhouder toe en zegt, ik zie hier €2000 bij fietsenmaker De Tweewieler. Hoe is dat? Ja, zei die boekhouder, mijn zoon die had een nieuwe fiets nodig voor het nieuwe schooljaar. En ja, ik dacht, ik koop hem gewoon van het geld wat ik beheer. We snappen allemaal dat dat helemaal niet kan. Gerrit zou dat niet leuk vinden. Die zou zeggen, nou, ik ben er niet blij mee en dat geld wil ik zo snel mogelijk terug. Ik snap dat je zoon een fiets nodig heeft, maar dit had op een andere manier gemoeten. Want dat is niet jouw geld. Het is niet jouw vermogen. En zo staan er ook vaak in de statuten van kerken dat geldbeheerders mogen niet over dat geld beschikken alsof het hun eigen geld is. Rentmeesterschap. En zo is het in het woord van God ook. Als we kijken van wie is alles. Dan kijken we in bijvoorbeeld Psalm 24 vers 1 en daar staat, de aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat is van de Heere en al die erop wonen zijn ook van de Heer. In Haggai 2 vers 8 staat, van mij, van God, is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. En als God ons dus rentmeesters noemt en we weten dat hij de eigenaar is van de aarde en alles wat erop is, dan kunnen we eigenlijk alleen maar vaststellen dat wij rentmeesters zijn van de bezittingen van God. Mijn huis is van God, mijn auto is van God, mijn vrouw is van God, mijn roeping is van God, mijn bediening is van God. En ik heb van God het in gebruik gekregen om ervoor te zorgen, om er goed mee om te gaan. Rentmeesterschap draait dan ook niet zozeer over wat wil ik, maar draait veel meer om wat wil God eigenlijk. God wil dat zijn, of dat financiën in de breedste zin van het woord gebruikt worden tot zegen. Zodat hij voor ons kan zorgen. En daardoor kunnen wij een zegen zijn voor anderen. En is er meer dan genoeg om zijn koninkrijk te bouwen en te verkondigen. Daar heeft hij financiën voor. Er is een heel mooi stukje in het Oude Testament en dat staat in 1 Kronieken 29. Daar ga ik zo meteen een stukje uit lezen. En dat gaat over de offergave voor de bouw van de tempel. En David die heeft alles voorbereid. En die heeft de inzameling gehouden onder het volk voor het werk wat Salomo uiteindelijk moet gaan doen, de tempel bouwen. En dan daarbovenop geeft David vanuit zijn privévermogen, vanuit zijn eigen, datgene wat hij heeft. En dat is een ontzagwekkend grote gift. De Bijbel spreekt over 3000 talenten goud. 1 talent is 30 kilo. 1 kilo is in onze tijd 48.000 euro. 1 kilo goud. In onze tijd zou dit een gift van 4,3 miljard zijn. Gigantisch groot. Niet dat we ons daardoor moeten laten intimideren, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erover dat David het hart van God volgde om datgene wat hij mocht en moest geven, kon geven. Hij was een beheerder van het vermogen van God. En met een vrijwillig hart gaf hij misschien wel alles wat hij had, ik weet het niet, om de tempel te kunnen bouwen. En als we dan vanaf vers 10 lezen, dan kunnen we een beetje van het hart van God en de principes die God in David had gelegd, kunnen we daaruit vissen. En misschien wil je met me meelezen. 1 Kronieken 29, vers 10. Een dankgebed van David. Toen loofde David de Heere voor de ogen van de hele gemeente. En David zei, geloofd zij u Heer, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u Heere is de grootheid. Van u Heere is de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, dat is van u. Van u Heere is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht. En u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om een ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, o God, wij loven u en prijzen u. Uw luisterrijke naam. Want wie ben ik en wat is mijn volk? Dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Want van u is alles. En uit uw hand hebben wij het weggegeven. Zo mooi om te zien dat David erkent en weet, want alles in de hemel en op aarde is van u. En alles wat ik heb gegeven, dat had ik, maar dat heb ik als het ware uit uw eigen hand weggegeven. Want ik begrijp wat rentmeesterschap is. U heeft het aan mij gegeven om het goede mee te doen. Om zegen mee te verspreiden. David vertrouwde op God. Hij gaf een ongelooflijke grote gift. Maar hij wist dat hij het allemaal door God had ontvangen. En kon daarom ook geven vanuit de hand van God. Het principe van de tiende en de eerstelingen, die introduceert God al heel vroeg in de Bijbel. En vervolgens zien we hem ook terugkomen in de wet. En daarna zien we hem eigenlijk voortdurend door de hele Bijbel heen, dat mensen geven. Dat mensen de eerstelingen aan God geven. En het principe van de eersteling, dat gaat over, vertrouw je mij. Dat is het principe wat God wil overdragen als hij mensen oproept, of zoals hij dat in de wet deed, verplicht. Want onder de wet was het verplicht. Snap je dat je mij kunt vertrouwen? Dat als je het eerste deel, als je de eerste worp van een schaap, of als je het eerste oogst van het land aan mij geeft, dat ik dan de rest voor jou kan zegenen. Vertrouw je mij? Dat is waar het over gaat. Het gaat niet over van, ik wil iets van je afnemen. Het gaat erover van, als je mij vertrouwt en laat zien dat je mij vertrouwt, wat kan ik dan voor je doen? Hoe kan ik je dan zegenen? En we zien dat in de hele Bijbel en ook onder het Nieuwe Verbond. Is die vertrouwensband, die oproep om vertrouw je mij, is nog steeds gebleven. God vraagt nog steeds van ons of we hem vertrouwen met alles. Met alles wat er in ons leven plaatsvindt. En ook met onze financiën. Vertrouw je mij. Vertrouw je mij dat als je mij 10% zou geven, kan ik dan niet meer met die 90% doen als jij met 100? Vertrouw je mij. Want het gaat over, maak je je bezorgd over of je genoeg hebt voor jezelf? Of weet je dat je weet dat je weet, God is mijn vader. Ik ben zijn zoon. Hij zorgt voor mij. Ik weet het zeker. Hij zorgt voor mij. Hij zorgt voor mij, want hij houdt van mij. En dat is wat het principe ons wil, ja, als het ware, ons wil laten zien. We gaan een stukje uit Matteüs 6 lezen. Heel bekend. Maar ook goed om te lezen met elkaar. En ik lees vanaf vers 19. En ik lees hem uit de herziende Statenvertaling. En daar staat: verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. En als dan uw oog oprecht is, dan zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. En als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Vers 24. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich zult kleden. Is uw leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. En gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleedt, zal hij u dan niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Er staan een aantal dingen in dit stukje. Er staan veel meer dingen in dit stukje, want ik ga ze niet allemaal behandelen, maar ik ga een aantal dingen eruit halen. Dit stukje duidt op twee systemen. Dat er twee systemen zijn en dat bij die systemen ook twee heren horen. En je kunt niet allebei die heren dienen, zegt dit stukje. Het ene stukje gaat over: maak je niet bezorgd. Met andere woorden, vertrouw op God. Vertrouw op God en vertrouw op hem dat hij voor je zorgt. En het andere stukje gaat over de mammon. En dat is de wereldse macht van het geld, van de hebzucht, van de geldzucht. Dat als je daarin gaat meewerken, dan heb je nooit genoeg. Dan ben je altijd bang dat of iemand meer heeft of dat jij tekort komt. En de Bijbel zegt van: het is heel moeilijk om het allebei te doen. Ja, Heer, ik vertrouw op u, maar ik ga ook. En dan komt er iets wat je dan zelf moet gaan produceren. Iets wat je zelf moet gaan opwekken. Moet je je kapot werken. Moet je als een... want ik moet meer en meer en meer. En dat zijn de twee systemen. En weet je wat dit stukje ook zegt? Dat beide heren van die twee systemen, die zijn maar op één ding uit. En dat is op jouw hart. Want waar je schat is, Daar is ook je hart, zegt dit stukje. En als we dus bezig zijn met het, als het ware voor onszelf te zorgen, dan dienen we niet de Heer die zegt van, maar mag ik voor jou zorgen? Wil je mij zo vertrouwen dat ik een vader voor je wil zijn en dat ik voor jou wil zorgen? Het koninkrijk van God, dat draait om liefde en vertrouwen in Hem. Dat God een goede vader is. En dat Hij voor zijn kinderen zorgt. Amen. En Jezus zegt hier, zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk van God. In alles. Dat gaat ver, hè. Als ik boodschappen doe, dan denk ik echt niet, Heer, wilt u dat ik deze rijst of deze rijst koop? Moet ik een groene of een rode paprika kopen? Maar wel zo van, waar geef je je geld aan uit? Waar besteed je je tijd aan? In welke vriendschappen investeer je je relaties? Zoek eerst het koninkrijk van God. In heel veel aspecten van je leven. En sommige mensen gaan inderdaad zo ver dat ze zeggen van, Heer, wilt u voor mij een parkeerplaats reserveren voor de winkel, zodat ik niet te ver hoef te lopen? En gek genoeg, het is ook vaak nog zo dat ze dan een parkeerplaats voor de winkel hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God. Vertrouw hem in je leven volledig. Zodat alles wat jij nodig hebt, wat wij nodig hebben, dat hij zegt van, dat heb ik voor je. Dat heb ik voor je. Durf je mij te vertrouwen? En Jezus wil zijn discipelen, en wij zijn ook zijn discipelen, dus ons ook, leren dat als je het hart van de Vader ontdekt, dan begrijp je dat hij je nooit met lege handen laat staan. Maar dat hij zegt, nee joh, ik wil voor jou zorgen. Want ik ben een liefhebbende vader. Ik ben een gevende God. En jullie zijn geschapen naar mijn beeld. Het is in jullie om gevende mensen te zijn. Want ik ben een gevende God. Wij zijn niet afhankelijk van een wereldsysteem. En ik kan daar vele voorbeelden voor noemen. Uit mijn eigen leven en uit het leven van anderen. Een mooie verhaal vind ik dat, ik sprak bij de VPE, de overkoepelende orgaan, waar wij als schuilplaats bij horen. Sprak ik iemand en die zei, ja, zei hij, ik heb iets bijzonders meegemaakt. Dus ik zei, nou, wat is er gebeurd? Ja, zei hij, ik werkte voor een baas, of ik werk nog steeds voor een baas, maar ik wilde graag 2 dagen in de week de Bijbelschool gaan doen. Dus, ja, ik had ervoor gebeden en ik had het idee dat de Heer tegen me zei, je moet gewoon tegen je baas gaan zeggen, ik ga 2 dagen minder werken, maar ik wil wel graag hetzelfde blijven verdienen, want ik ga de Bijbelschool doen. Nou, wie had het gedurfd? Ik weet niet of ik het gedurfd had, maar het is echt wel een mooi verhaal. Dus hij, nog een beetje bibberen, met de zenuwen in zijn buik, naar zijn baas toe, zei hij, ja, zei hij, ik ga 2 dagen in de week voor, dat duurde 2 jaar, een Bijbelschool doen. Ik wil een graag, nou, dat vertelde hij wat over. Die man was geen christen. En hij zei, dus ik ga nog maar 3 dagen in de week werken. Maar ik wil wel graag hetzelfde blijven verdienen. Nou, ik had het verhaal niet verteld als het niet goed afgelopen was natuurlijk. Dan had hij het waarschijnlijk aan mij ook niet verteld. En zijn baas zei, dat is goed. Dat gaan we doen. Ik ga jou, als dat jouw passie is, ga ik investeren in jouw passie. Het wereldse systeem, daar hoeven we helemaal niet aan mee te doen. Want God kan dingen doen voor ons, kan deuren voor ons openen die ongelooflijk zijn. Die we niet voor mogelijk kunnen houden. Vertrouw je op mij. Er zijn zoveel dingen waarvan wij gezien hebben in ons eigen leven. In moeilijke, financieel moeilijke tijden en in financieel overvloedige tijden. Ik weet dat ik toen ik in 2009, was ik directeur bij een transportbedrijf. Ik had het daar niet zo goed naar mijn zin. En ik had het idee dat ik daar, dat ik mijn baan moest opzeggen. Dat ik moest stoppen en dat ik voor mezelf moest beginnen. Dat ik een consultancybedrijfje moest beginnen. Dus ik begin op een gegeven moment, kwam ik thuis. Ik zei tegen Jannie, ik denk dat ik mijn baan op moet zeggen en voor mezelf moet beginnen. Twee handen in de lucht. Ja, dat moet je doen. Dat moet je doen. Maar ja, als je dan de balans gaat opmaken, nou, dan komt er geen vast inkomen meer binnen. En dan val je niet meer onder bepaalde verzekeringen. En dan pensioenen en de hele mikmak, dat allemaal. ZZP'ers of ondernemers onder ons, die kennen dat. Maar wij bleven ons geloof vast af. Nee, Heer, u zult voor ons zorgen. Ik had dus niks. Dus ik zou 1 januari had ik een eigen bedrijf. Maar ik had niks. Ik had geen opdracht. Helemaal niks. Ik sprak iemand die zei, ja, ik heb voor twee dagen in de week, voor 2 maanden heb ik een opdrachtje. Ja, dat is goed. Doe ik. Dus ik ben daar begonnen. En tijdens die 2 maanden kwam er iets anders. En daar kon ik ook weer wat werken. En tijdens die tijd kwam er in Amsterdam weer wat anders. En toen kon ik in Duiven gaan werken. En ik heb nooit een advertentie gezet. Ik ben nooit bezig geweest met publicatie of met PR of weet ik veel wat. En de Heer gaf iedere keer op tijd een nieuwe opdracht. We hebben zo de hand van God in ons leven gezien als het gaat over Hij zorgt voor jou. Hij zorgt voor jou en dat doet Hij echt. Maar wil je mij vertrouwen? Wil je mij vertrouwen dat ik er op tijd ben en dat ik jou geef wat jij nodig hebt? Kerken, zendelingen, bedieningen kunnen niet bestaan zonder dat ze financiën hebben. Dat is nou gewoon de waarheid. En geld is niet goed of slecht. Geld is nodig. Want ze hebben het nodig om in de roeping en in het mandaat te gaan staan, in de visie te gaan staan die ze van God hebben gekregen voor, weet ik wat. Hebben jullie zendelingen? Die zitten waarschijnlijk ver weg. En die hebben daar financiën nodig om hun ding te doen. Om mensen te bereiken. Om zaaltjes te huren. Of om boekjes te kopen. Of om dingen te laten drukken. Of om een internetaansluiting te hebben. Of om een auto te kunnen rijden. Maar ook de zending hier. De Ark in Tiel. Want dat is ook zending. Zending is niet alleen ver weg. Zending is ook dichtbij. De Ark in Tiel heeft ook financiën nodig. Anders kunnen ze niet wandelen in de roeping van God. En dat is wel de bedoeling. Ik ga afsluiten. Gods principe om te geven is niet bedoeld om je weer onder de wet te krijgen. Want het was voor de wet, het was tijdens de wet. En de principes van God zijn onveranderlijk, want het komt uit het hart van God. Voor de Israëlieten in die tijd was het onder de wet. En voor ons is het een vrijwillige gift. Maar wel een principe van God, die we niet moeten vergeten. Er kan dus nooit sprake zijn van dwang, of manipulatie, of angst. Want dat hoort niet thuis in het koninkrijk van God. Het is goed om dat te onthouden. God houdt van je. Gerrit heeft het net heel duidelijk gezegd. En er is niets wat je kunt doen waardoor Hij meer van je houdt. Maar er is ook niets wat je kunt doen waardoor Hij minder van je houdt. Hij vraagt van ons, wil je mij vertrouwen? God houdt ook geen winst- en verliesrekening bij. Dat als je wel eens een tijdje dat niet zo trouw bent geweest in het geven, in het deelnemen aan de financiën van bijvoorbeeld de gemeente, dan houdt Hij daar geen winst- of verliesrekening over bij. Hij zegt, joh, kom gewoon weer. Ga mij vertrouwen dat ik jou wil zegenen. En wil je mij dan vertrouwen dat ik jouw geld kan gebruiken om op deze plek te zaaien. Er zijn wel eens mensen die hebben gezegd van ja, als je zeg maar 3 maanden niet gegeven hebt, dan moet je die 4e maand, moet je al die maanden nog weer goed maken. Ik geloof daar niet in. Als God het echt tot je hart zegt, dan moet je het doen. Dan moet je iemand meer, moet God meer gehoorzamen dan een prediker. Maar ik geloof niet dat het zo werkt. Ik geloof dat je God je oproept om te zeggen van, schakel je weer bij, geweldig, loop maar verder met mij, want ik ben hier. Je hoeft niet achteraan te beginnen en te kijken of je weer iets in kunt halen. Het is belangrijk om dat te beseffen. God is blij met jouw gift en hij heeft de blijmoedige gever lief. In 2 Korinthe 9, vers 6 en 7, daar staat, en dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief. Niet met tegenzin, niet met dwang, maar in blijdschap. In blijdschap je eersteling, het eerste deel, aan God geven. Als we geven, is ons hart gericht op God. Ik eer u, ik aanbid u, mijn God. Als je dat zingt, ik weet niet hoe het bij u gaat, als ik dat soort liederen zing, ook holy, 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 als ik dat ga zingen, ik explodeer van binnen. En soms ook van buiten. Ik heb me vandaag hier een beetje ingehouden, maar ik eer u, ik aanbid u, mijn God. Met alles. Met alles. Alles is van u, Heer. Zeg het maar hoe ik u moet eren. Of mag eren. En mag aanbidden. En dat wil ik met mijn geld doen. Dat wil ik met mijn leven doen. Dat wil ik met mijn tijd doen. Dat wil ik met mijn vrienden doen. Het gaat niet altijd goed. Hier staat geen volmaakte man. In Christus ben ik volmaakt. In Frank is het soms behelpen. God ziet, weet dat u in Christus volmaakt bent, maar dat God weet dat je onderweg bent. Ik ben onderweg. Jullie zijn onderweg. Wij mogen zeggen, ik eer u, ik aanbid u. En mijn intentie is met heel mijn leven. Met alles wat in mij is. Loof ik uw heilige naam. Ik geloof dat het een gezond principe is. Omdat als je God wil eren met je financiën, om dat te doen in het huis waar je thuis hoort. Waar je onderdeel van uitmaakt. Waar jij je voeding ontvangt en misschien je kinderen of je tieners ook. Waar je op hulp en pastoraat mag rekenen als dat nodig is in je leven, om hier te zaaien. En op deze manier ook bij te kunnen dragen aan de zending van de ark. Niet ver weg, niet alleen ver weg, maar ook zending dichtbij. De vorige keer toen ik hier was, liet God mijn beeld zien over een sleepnet, misschien weet u het nog, waar allerlei dingen in verzameld werden vanaf de bodem, dat net werd omhoog gehaald en daar zaten schatten in. En deze schatten stonden voor beloften uit het verleden, weet u het nog? Gods glorie zal worden hersteld, Gods geest zal krachtig waaien in dit huis. Bolwerken zullen worden neergehaald, ongelovigen zullen jullie vinden en tot geloof komen. En dan zal een zegen van jullie uitgaan voor mensen in nood. Er zal een zegen van jullie uitgaan voor mensen in nood. De ark, als ik denk aan de boot van Noach, die redde uit het verloren gaan van deze wereld. En zo mogen mensen als het ware door de ark bij Jezus komen. Mogen mensen die hier in Tiel wonen, dat als de Heer Jezus morgen terugkomt, het is zijn oordeel, maar die er dan waarschijnlijk niet bij zijn, omdat ze Jezus niet kennen. Er ligt een serieuze opdracht. Er ligt een serieuze opdracht op ons allemaal, op Culemborg, op Tiel, maar jullie voor Tiel en omstreken. Om deze roeping, om deze Dit mandaat die jullie gekregen hebben om daar als het ware mee te rennen. Ik geloof dat God jullie wil aanmoedigen. Wil je mij volledig vertrouwen? Wil je mij volledig vertrouwen? Weet dat ik weet wat ik aan het doen ben in jullie huis. Ik ben aan het bouwen en ik ben aan het herstellen. En ik ben schatten uit het verleden naar boven aan het halen. En willen jullie mijn principes omarmen? Om samen te werken aan die dromen en die visie die ik in de ark heb gelegd. Het is zo belangrijk dat we de principes van God op een juiste manier in onze harten toepassen. De tekst die ik net heb gelezen in 2 Korinthe 9, daar staat: laat ieder doen zoals hij in zijn hart heeft voorgenomen. Niet zoals ik in mijn hart voor jou zou hebben voorgenomen. Of wat iemand anders verwacht wat jij in je hart voor zou moeten nemen. Maar wat God in jouw hart zegt en wat je je voor mag nemen. Dit neem ik me voor. Ik zet u op de eerste plaats. De eersteling is voor u. En het dan ook doen. Dat is mijn oproep aan de ark. Zodat de visie en de dromen, de plannen van God over Tiel zichtbaar gaan worden. Dat jullie voor die groep mensen die in nood zijn, een ark zijn als redding. Dat jullie een plek zijn waar de heerlijkheid van de Heer, we hebben er vanochtend over gehoord en over gezongen, dat de heerlijkheid van de Heer hier aanwezig mag zijn. En als de mensen hier komen, dat ze onder de heerlijkheid van God komen. Dat ze gevuld worden met de Heilige Geest. Dat ze vernieuwd verder gaan. En dan is er ook nog een mooie belofte. En dat is niet ons doel als we geven. Maar het is altijd een gevolg als we geven. En dat staat in vers 8. En God is bij machten. Om u in elke vorm van genade overvloedig te maken. Zodat u, wanneer u in alles altijd het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. In elk goed werk. En dat bid ik jullie toe. En dat bid ik de ark toe. Als gemeente, maar ook jullie als persoonlijk. Om daarin te mogen wandelen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, dank u voor uw principes. Dank u, Heer, dat u ons wilt leren om volledig op u te vertrouwen. In alle aspecten van ons leven. Ook als het gaat over het aspect van onze financiën. Heer, help ons om de boodschap van vandaag toe te passen op ons eigen leven. Om in te zien waar u, als het ware, wil aanstippen. Ben ik op die plaats ook de eerste in jouw leven? Krijg ik daar ook het eerste en het beste deel van? Heer, en zo wil ik bidden. Dat u een God van genade bent. Er is geen oordeel voor wie in Christus is. Heer, ik bid dat niemand zich veroordeeld zal voelen vandaag. Maar gezegend met de oproep om u te aanbidden en u te eren met alles wat in ons leven is. Met elk aspect van ons leven. Dank u, Heer, dat ik de ark zo mag zegenen. En dat u bij machten bent, dit huis, elke vorm van genade overvloedig te maken. Zodat ze altijd alles het nodige zullen bezitten. En overvloedig zullen zijn in elk goed werk. In Jezus' naam. Amen.